Mijn kind is vaak zo boos, hoor ik wel eens ouders roepen. En laatst was iemand die zei, het lijkt wel of haar smartphone is vergroeid met haar hand. Ze is continu online. Dat gaat ten koste van haar school. Ja, mijn dochter wordt buitengesloten op school, ze hoort er niet bij. Als ik 's avonds weg ben, dan eet ze gewoon alles op wat zoet is of vet, het liefst chips. En voor sporten houdt ze niet, dus ze wordt ook steeds dikker. En straks dan krijgen we weer CITO-toetsen en dan is ze zo gespannen dat ze heel laag scoort, gaat ze helemaal eten. En laatst vertelde iemand mij, mijn kinderen zijn altijd jaloers op elkaar, ze maken ruzie om niets, ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Mijn kind heeft geen zelfvertrouwen en hij gaat gebukt door het leven. Het is een kleine greep uit de vragen waarvoor ouders de afgelopen jaren bij mij aanklopten. Misschien zit die van jou er ook wel tussen. Maar waar ligt het antwoord? Wat heeft de filosofie de jeugd te bieden, lees ik. Het is een vraag waar Plato zich lang mee heeft bezig gehouden. Misschien is de vraag wel actueler dan ooit. Is die jeugd nog wel op zoek naar het goede, het ware en het schone? Zijn we nog bezig met morele ontwikkeling? Het zoeken naar de waarheid en naar de schoonheid in alles en iedereen. En als ik dan even door mag gaan over de waarheid, zijn we in de tijden van Facebook, YouTube, Instagram nog wel in staat om een eigen mening te vormen en ook echt te kunnen luisteren naar de mening van een ander? Of volgen we de influencers en geloven we direct wat er op het scherm staat? Omdat het nou eenmaal bovenaan staat in Google. Kunnen we de jeugd leren om weer hun verstand te gaan gebruiken en niet de gebaande paden bewandelen, maar hun eigen nieuwe zienswijze ontwikkelen? Nog meer vragen, maar er zijn ook antwoorden. Bij Socrates bijvoorbeeld. Hij liep door de straten van Athene en hij stelde vragen aan de jeugd. Dat was zijn manier van opvoeden. Hij bracht de jeugd terug naar hun eigen wijsheid. En doordat het hun eigen oplossing was, stonden ze er ook achter. Dan was daar ook Aristoteles, die voorstelde om het huishouden als een bedrijf te zien, waarin een ieder zijn rol heeft en waar een regelmatige familievergadering ervoor zorgt dat iedereen inspraak heeft en verantwoordelijkheid. Zou dat niet heel veel ruzies voorkomen binnen een gezin? En daar was Plato. Hij was van mening dat opvoeden helemaal niet leuk was. En opgevoed worden ook niet. Maar als ouder doe je gewoon je plicht. En veel meer kun je nu eenmaal niet doen. De afgelopen jaren heb ik zelf het antwoord gevonden in de klassieke yoga. En dat is echt meer dan op je hoofd staan. Het biedt eigenlijk een fundament op alle vlakken. Zowel voor de kinderen die worstelen met hun lichaam, die misschien te dik of te dun of te slap of te onrustig is. En met hun emoties, als ze te boos of te bang of te blij of te verdrietig zijn. Maar ook met hun begeertes. De mobiele telefoons, voedsel, roken, drinken. En met hun geweten. Dat stemmetje dat hun kan vertellen of dat nou wel of niet hoort. En daarbij hebben we ook nog het vraagstuk rondom de concentratie en de rondvliegende gedachten. De yoga, dat brengt ze weer terug naar zichzelf en het besef dat je daar controle over kunt krijgen. In de Yoga Sutra's vind ik een keurige opsomming terug van waar klassieke yoga uit bestaat. De 8 onderdelen van klassieke yoga zijn zelfbeteugeling, bindende voorschriften, lichaamshoudingen, energiebeheersing, terugtrekking uit de buitenwereld, concentratie, contemplatie en extase. Een compleet opvoedprogramma. En je kunt de kinderen uitleggen met behulp van je duim. Mag ik je vragen om je duim op te steken? Dan kijk er maar eens rustig naar. En terwijl je omhoog staat, overdenk je eens waar jij allemaal ja tegen zegt. Waar sta jij achter? Dat kan op allerlei verschillende gebieden zijn. En als je vervolgens je duim naar beneden laat wijzen, dan kun je eens overdenken waar jij allemaal niet achter staat, waar je misschien wel tegen bent. Dan hebben we de eerste twee stappen van de yoga al te pakken. Yama's en niyama's. Morele principes en idealen. Probeer nu eens je duim, terwijl hij weer omhoog staat, eens even te ontspannen. En vervolgens aan te spannen. En weer ontspannen. En aanspannen. Voel je de krachtslijnen? En voel je dat er na iedere inspanning ook weer ontspanning komt? En dat je in de inspanning op zoek kunt gaan naar de ontspanning? Dat is wat er gebeurt in de lichaamshoudingen binnen de yoga. Maar er is nog meer. Kun jij alle energie naar jouw duim sturen? Energie volgt gedachten, dus als jij je gedachten naar je duim stuurt, dan gaat je energie er misschien ook wel naartoe. Dan gaan we een stapje verder. Je blijft naar je duim kijken en je kijkt verder nergens anders meer naar. Dat is het enige wat je ziet, je duim. En terwijl je blijft kijken naar die duim, laat je het heel stil worden. Even geen gedachten erbij. Alleen maar kijken naar die duim. En dan is er ook nog een laatste stap. Kun jij toekijken op jezelf die naar die duim kijkt? Alsof je even in de helikopter zit en daar jezelf ziet zitten die naar de duim kijkt. En probeer dat gevoel te pakken. Nou, dat is het. Je hebt nu iets van de yoga mogen ervaren. Maar dan is wel de vraag: waarom moet de jeugd dan niet aan yoga beginnen? Want dat was eigenlijk de stelling van deze podcast. Nou, dat heeft alles te maken met het woord moeten. Yoga beoefen je alleen uit vrije wil en wanneer je diep van binnen het verlangen voelt om je daarin te ontwikkelen. In de podcast proberen we de Yoga Sutra's tot leven te brengen. Deze aflevering ging over de onderdelen van klassieke yoga en de bijbehorende sutra is de 29e in het tweede hoofdstuk van het boek De Yoga Sutra's van Patanjali. Het luidt: zelfbeteugeling, bindende voorschriften, lichaamshoudingen, adembeheersing, terugtrekking uit de buitenwereld, concentratie, contemplatie en extase zijn de 8 onderdelen van de zelfdiscipline van yoga. Misschien kom jij door zelfstudie en diep lezen weer tot andere realisaties. Dat is de weg van de innerlijke wijsheid.